vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties? Wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.
Ja, beste luisteraars, inderdaad vanuit de studio in Den Bosch op deze zomerse dag is pastoor Menne weer hier aanwezig om wat vragen te beantwoorden.
Tot vreugde van sommigen.
En tot verdriet,
Van anderen, heb ik begrepen. Want ik bedoel, Jezus die zei, ik ben gekomen om het zwaar te brengen en verdeeldheid zal er heersen. En als ik dat hoor, ik krijg allemaal van sommigen die zijn zo lovend. En we luisteren iedere vrijdag en we kunnen niet zonder. En anderen die bellen naar de Armie Reni hier op de secretariaat. En die zegt, ik word er helemaal gek van. Want ze bellen allemaal omdat ze kritiek hebben op Stormen. Die kan zo'n dingen toch niet zeggen?
Ja, ja.
Dus ja, ik weet het ook niet.
Er is een eenvoudige oplossing.
Er zit een knop aan de radio. Ja. Dat is ook wel zo. Val daar alleen niet meer lastig. En als je commentaar hebt op de app en zo,
stuur maar een bericht.
Stuur een bericht. Daar reageren we op. He, als het tenminste geen scheldpartijen zijn en zo. En dan misschien nog wel. Maar ja.
Moeten wel goede
scheldpartijen. Nee. Ja, maar mensen, ik kan me wel voorstellen, sommigen uit onmacht dan heel agressief reageren, maar dat is niet de bedoeling.
Nee.
Ik bedoel, het gaat over ons heilig katholiek geloof. En dat wil ik verdedigen.
Met gezelligheid.
Met gezelligheid. Hè? En dan geef ik hier dus weer iemand die zegt, daar ben ik niet zo gelukkig mee, maar ja, fijn. Ik luister met genoegen naar de Club van Job. Hij doet mij aan zo'n kibbelend bejaard echtpaar denken. Dus wij zijn een kibbelend bejaard echtpaar.
Alleen ik ben wel 40 jaar jonger.
Ja, zeker. Ik ben wel bejaard. Maar ik kibbel ook niet. Wel? Nee.
Nee,
een onzin.
Nee, alleen dat Pius 10 verhaal.
Ja, sommige dingen. En dan krijg ik de schuld van de vragen die mensen stellen. Maar daar kan ik niks aan doen.
Nee.
Ik snijd niks uit mezelf aan. Het zijn mensen die vragen stellen en die allemaal recht hebben op een antwoord.
En als niemand meer vragen over dat of dat onderwerp zou hebben, dan zou die niet komen.
Juist, zo is het. Nou ben ik weer even kwijt waar we nou... Ik had het...
Net onder.
Ik ben weer...
Het begint met mijn gedachten gaan hierover.
Mijn gedachten
gaan... Van afgelopen maandag.
Ik kan het niet meer. Ik heb het weggedaan. Hier volgens mij. Er was in het jaar 1000 een schisma met de orthodoxe kerk. Kunt u met open vizier, los van alles, hiernaar kijken. In het eerste eeuw werd er immers Grieks gesproken, niet Latijn, waar nu bijvoorbeeld Johan Lindhout misschien wel in het doorschiet. Johan wil nu alleen Latijn horen. Hij wil niet bij de plaatselijke proggie zitten. Naar zijn eigen woorden, dan zit je tussen een aantal oude omaatjes. Dat is veel vaak wel waar. Dat laatste is natuurlijk wel vaak waar. Is Johan niet doorgeslagen? Ik vind dat hij een risico heeft genomen door zijn oude kerk te verlaten. Wat voor onrust het geeft bij kinderen, zijn vrouw, familie en vrienden. Moeten we met z'n allen niet eens ophouden met deze bijzaken, maar ons richten op de heilige mis? Ik weet niet wie dit schrijft, maar dit is natuurlijk de grootste onzin die bestaat. Dus we moeten ons van bijzaken afhouden, zegt hij. Dus Johan Lind moet zich van bijzaken richten op de mis. Terwijl protestanten, die hebben geen mis.
Nee, ik denk de vragenstelster, denk ik.
Ja, jij hebt ook de indruk dat een vragenstelster is. Ik ga even kijken.
Die bedoelde bijvoorbeeld Latijn of geen Latijn of dat. Dat zijn bijzaken.
Ja, maar dat zegt ze niet. Ze zegt, fijn. Dit soort onnozelheden, daar ga ik tegenin. Op de eerste plaats dat schisma. En daar wordt weer een verhaal rondomheen verzonnen. Ik heb de klok horen luiden, maar ik weet niet waar de klepel hangt. Nou, laat ik eerst zeggen dat aanvankelijk in de kerk van Rome, dus de eerste eeuw, dat er Grieks werd gesproken. En de liturgie was in het Grieks en niet in het Latijn. Alhoewel het Latijn de volkstaal was. Het is te vergelijken met de situatie in Amsterdam in Nederland. Op het moment. De volkstaal is weliswaar nog Nederlands, maar de omgangstaal
is Engels.
En in de liturgie op de meeste kerken is Engels.
Nou, ik denk niet op de meeste kerken zijn
natuurlijk
de missen
wel.
Ja?
Heb je allemaal Engelstalige missen?
Dat ja, is een... behalve ernaast. De
ja, ernaast.
Ja, ja. Nou,
maar
voor de mensen,
in Rome was het. Daar hebben wij nog het Kyrieleison van overgehouden. En in de dingen van Goede Vrijdag, de dingen.
Hagios.
Hagios Otheos, Hagios Chiros enzovoort. Dat zijn nog relicten uit het Griekse dingen. Nou, op den duur is daar het volkstaal voor in de plaats gekomen, het Latijn. En dat Latijn heeft zich in de loop der eeuwen gehouden in het Westen, tot aan Vaticanum II. Dus men heeft in tegenstelling tot andere ritussen, heeft de Latijnse ritus vastgehouden aan het Latijn. Tot aan Vaticanum II. Dus dat is wel heel lang. Hè? Dus dat ingesleten is in de westerse geest, is heel duidelijk. Het oosten was een andere. Hè? Dus vanuit Constantinopel was een hele andere cultuur. Het was Grieks. Hè? Dus de Oosterse kerk sprak oorspronkelijk Grieks en de liturgie was ook Grieks. Maar die hebben zich aangepast aan de volkstalen, vrij gauw. We hebben vorige week het feest gevierd van de heilige Cyrillus en Methodius.
Klopt, ja.
Die vanuit Constantinopel, in opdracht van Rome, de Slavische volken kerstende. Mm-hmm. En dat deze in het Grieks. In eerste instantie, de Griekse liturgie bracht ze mee. Maar die hebben ze meteen vertaald in het Slavisch. Daar hebben ze zelfs een schrift voor uitgevonden. Het zogenaamde Cyrillische schrift, wat ze nog steeds gebruiken.
Ja.
In Oost-Europa, tenminste in veel Oost-Europese landen. En dus we zien dus dat er een verschil in cultuur ontstaat in de eerste 1000 jaar... tussen Rome en het nieuwe Rome, Constantinopel, tegenwoordig Istanbul. Maar de eenheid van de kerk blijft bewaard, maar er zitten wel allerlei schuringen in. En Rome was er ook niet altijd even verstandig in. Enfin. In ieder geval, dus in 1053, zeg ik het nou goed, want ik iedere keer heb...
Of 1000, ja. 54. 54.
Ja, ik ben iedere keer, ik zeg 52, 53, 54. In ieder geval is er een soortement breuk. Een wederzijdse excommunicatie in Constantinopel. Dus de tegenwoordigers van de paus, die leggen op de altaar van de Hagia Sophia, leggen ze de banbul van de paus en omgekeerd doen ze de paus in de ban. je ziet dus dat eigenlijk dat primaatschap van de paus er wel was, maar niet zo'n zwaar gewicht had, zeker niet voor het oosten. En die zagen vooral de fouten van het primaatschap vaak. De idee om alles naar hun hand te zetten wat Rome wilde. Waar ze soms ook nog de neiging toe hebben in deze tijd, zal ik maar zeggen.
Nou ja.
Terwijl het primaat iets anders is. Goed. Wij zitten dus in onze cultuur met het Latijn. Dat heeft niet alles met die scheiding te maken, maar in feite dus wel. Dan krijgen we naderhand herenigingsconcilies, omdat het natuurlijk nergens over ging. Op papier is die hereniging tussen Oost en West heel dikwijls vastgesteld.
Bijna.
Aan de top.
Ja, net.
Helemaal,
ja,
helemaal.
Ja, ja, ja.
Maar dan
het volk
ging niet mee.
Nee.
En de monniken gingen niet mee.
Nee, nee.
Die hadden namelijk zoveel geleden van die Westerse kerk, met name ook in de kruisvaarderstijd. Die zijn daar geplunderd en weet ik wat allemaal. Hè? Istanbul is leeggeroofd door de kruisvaarders.
Klopt.
Ook schandalig. Hè? Dus ja. Inderdaad, dat die zei, die westerlingen, daar hebben we niks mee. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Goed, toch is het een paar keer gelukt met groeperingen. Bijvoorbeeld de Grieks-Katholieken in Oekraïne. Die we hebben, dus de West-Oekraïense kerk.
Ja. Nou, er zijn meerdere. Ook in Roemenië is een groep Grieks-Katholieken in de 17e eeuw is het begonnen.
Het is inderdaad begonnen met de Unie van Brest-Litovsk.
Ja, precies, daar.
Juist.
Ja,
en daar is en er zijn dus bisdommen mee meegegaan en hele stukken. En wie kijkt er heel lelijk naar? de orthodoxen. Tuurlijk. Want die zeggen, dit zijn afvalligen.
Ja,
en die vinden dat Rome, dat er voor de eenheid andere manieren zijn.
Ja.
Hè? En niet op die door elkaar zieltjes af te snoepen.
Ja, dat zou ik dat ook zeggen. Ja, dat
ja,
dat,
ja maar ja, dat ja, vinden ze. Ja, ja. Die hebben het dus over uniaten.
Klopt.
Afijn. Dan zeggen ze, moeten we ons richten op de bijzaken. Niet op de bijzaken, maar ons richten op de Heilige Mis. De lezingen, namelijk regel een stuk Oud Testament, een stukje psalm. En volgens het Heilige Evangelie, dat hoort bij de liturgie. Wat is het toch een prachtig geloof. Het gaat toch om het geloof en niet om de taal. Dat is toch meer richting fascinatie. Kunt u oproepen tot nederigheid en eenvoud. Nou, ja. Daar kan ik wel toe oproepen, maar dat lukt toch niet.
Ja. Maar het is ook zo, hè? Een bekeerling, een verse bekeerling, zal wel enthousiast zijn over alle soorten zaken. Dat hoort bij, als je dat niet bent.
Zeker.
Het is net als
bovendien,
jongen.
Bovendien is het natuurlijk een keer zo, dat het, mensen na het concilie,
ja.
Hè, toen de liturgie vernieuwd werd, in eerste instantie nog niet wisten wat die nieuwe vernieuwing inhield, maar die komt, werd over ze uitgestort.
Ja.
Een gedeelte vond het heel fijn. Die zei, nou kun je het verstaan en nou hebben we mooie liedjes en zo. Een ander gedeelte zei, nou we zijn enorm veel kwijtgeraakt. He, dat is toch heel onverstandig om het op deze manier te doen. Was ook niet de bedoeling van het concilie om het zo te doen. Als je de teksten van het concilie leest, was dat niet de bedoeling. Dat is na het concilie gebeurd. Door groeperingen, wat Paus Benedictus zei, is een laboratoriumliturgie. Het is samengesteld, is nog nooit gebeurd in de loop der kerk. Dus je kunt dus kritiek hebben op de ontwikkelingen na het concilie. Je kunt het ook jammer vinden. Ik heb laatst een boek gekocht van weet ik hoeveel intellectuelen die na het concilie zich tegen de vernieuwing van de liturgie, katholieken en niet-katholieken, hè, omdat ze zei, er gaat een enorme cultuur, ook mensen die niet-katholieken, een enorme cultuur verloren. De mis, de liturgie van voor Vaticaan II was natuurlijk een cultuurmonument in de westerse wereld. En voor de kerk was het een draagster van geloof. En dat heeft mij zomaar aan de kant geschoven. Dat is een beetje heel raar allemaal. He, dat er geen vernieuwing mogelijk was, dat is onzin. Dat er ook het concilie heeft gezegd volkstaal, maar beperkt. Mm-hmm. Tot de lezingen ongeveer. Dat zeg ik nou grof. Maar men heeft het allemaal gedaan. En nieuwe eucharistische gebeden en weet ik van alles. Zelfs de mensen die nu 70 zijn, die weten niet anders meer. Die kennen de oude mis niet eens. Die weten niet wat er verloren is gegaan. Dus ja, ja fijn. Dus het is geen kleinigheid. Mensen zitten daar emotioneel, maar ook leerstellig aan vast. Want wat het katholieke geloof, zoals dat doorklonk in de oude liturgie, en het katholieke geloof zoals het doorklinkt in de nieuwe liturgie, is een groot verschil. Dat wil niet zeggen dat het ene niet katholiek is, het andere wel. Het ene is meer katholiek dan het andere. He, en dan kan ik dus zeggen, wat komt het minst tot uitdrukking, wat Benedictus zelfs gezegd heeft, dat de nieuwe liturgie meer op het mens gericht is en minder op God. De oude liturgie meer op God gericht is. Dat de offergedachte in de oude liturgie heel prominent aanwezig is, in de nieuwe weliswaar aanwezig, maar marginaal. De priester met gezicht naar het volk. Dat betekent dat het de mens is, niet meer God. Het staat niet op God gericht. Offergedachte is er door de offerande gebeden van de oude mis, was duidelijker. Die zijn er nu niet meer, weg. Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen offergedachte zit. Maar bij de mensen hebben is het ook weggeraakt. He, zeg, voor het concilie liet men een mis opdragen voor de overledene. Het offer voor de overledene. Voor hun zielrust. Gebeurt steeds minder. Het is nu meer, ja, de naam van de overledene wordt afgelezen. Daar betalen we wat geld voor. Maar het gaat niet om het offer. En zeker ook niet om het gebed voor de overledene. Dat is voor de meeste mensen van secundair belang.
Maar is dat niet slechte catechese?
Ja, natuurlijk. Maar het zit ook in de manier waarop het. Wij moeten nu met catechese recht trekken wat met de liturgie niet duidelijk is.
Maar denkt u dat mensen vanuit in de mis zijn, zeg maar 70 jaar geleden, snapten dat een mis is voor de zielrust van.
Oh ja, maar er kwam ineens stuk door in de gebeden naar voren. Er kwam ineens stuk door in de gebeden naar voren.
Ja, ja.
Dus je wist je het niet, Dat werd ze verteld in de catechese, maar het was ook in de gebeden. Kwam het, als je een massaal had, kwam je er gewoon ineens stuk door mee in aanraking.
Als je een massaal volgde.
Ja, maar dat deed heel veel mensen.
Oh, in de jaren 50 wel, maar in het jaar 1817.
Nee, maar dan was de catechese beter. En het heeft natuurlijk ook te maken met de manier waarop. Je ziet in de oude mis de priester het altaar opgaan. Het brood en de wijn aan God aanbieden, als het ware. Het volk kijkt op de rug en die ziet dat dat gebeurt. Het is op God gericht. Het is totaal een andere manier van met beelden spreken. En dat is iets wat dus al bijna 2000 jaar was. En er wordt ineens aan de kant geschoven, want wij weten ineens beter. Dat is niet zo verstandig geweest. En anders kijk maar naar het resultaat. Zijn de mensen in de kerk gebleven door dit soort veranderingen? Nee. En dan kun je zeggen, ja, er zijn ook andere dingen waardoor ze uit de kerk zijn gegaan. Mm-hmm. Maar dit heeft er zeker aan meegewerkt. Dat weet ik pertinent. Uit ervaring van mensen in de jaren 60 en 70. Toen die zeiden tegen mij, we dachten dat heilig was. Want dat wisten ze. Hè? Dat was in de liturgie, in de manier waarop het gedaan was, het heilig. En ineens werd het gebanaliseerd. Ja. Tante Truus deed mee en weet ik wat allemaal. En iedereen liep over het priesterkoor. En zei, ja, het is dus blijkbaar niet heilig.
Maar
mensen stemmen met hun voeten en blijven uit de kerk.
Ik heb een vraag.
Ja.
Volgens mij heb ik eerder gevraagd. Ik kijk, ja, in Nederland is het zo, Duitsland ook, West-Europa. Maar ik kijk naar andere landen, dan is het niet zo. Ondanks de nieuwe mis. Ik ga naar Polen en dan is de kerk nog steeds vol. Ondanks de nieuwe mis.
Hoe
is dat?
Ondanks de nieuwe mis.
Ondanks, maar ja, hoe is het
ja,
toch
nee,
wel
maar daar? Ik zeg ook niet dat de nieuwe mis helemaal ongeldig of weet ik wat. Dat zeg ik helemaal niet.
Ja.
Je moet veel meer inspannen om.
Ja.
Hè? En bovendien is het ook nog eens een keer zo dat ik me afvraag of de mensen nog weten dat de mis een offer is en wanneer dat offer is.
Ja,
wanneer wordt het offer voltrokken?
Eerste communicatiegezen daar is goed. Ik denk dat de mensen wel weten van de offer. Ik zie,
ja, nou, en dan wat vroeger werd gezegd en in de catechese. Nou, dat heeft niemand meer gehoord tegenwoordig. Waarin voltrekt zich het offer? Volgens de klassieke leer van de kerk. Het is geen dogma trouwens.
In de transubstantiatie of niet? In de consecratie?
Ja, in de consecratie. Maar waardoor ons staat dat offer? Waarin
bloed,
wordt dat, als het ware, voltrokken?
Het bloed en lichaam van Jezus.
Ja, en dan in het gescheiden aanbieden van het lichaam en bloed van Christus.
Ja.
Dus het wordt gescheiden. De offerhandeling is, als het ware, lichaam en bloed van elkaar gescheiden. Dus bij een lam een kop afhakt of steekt, dan lichaam en bloed worden gescheiden. Zo is dat in de gescheiden consecraties van. Zo werd hij in het verleden gezegd.
Ja, ja.
Dat is volgens mij geen dogma. Maar het is wel de manier waarop de theologie het zei en waar het aan de mensen geleerd werd.
Nou.
En dat is nu niet meer. Men praat nog wel vagelijk over een offer. Maar dat zeggen protestanten ook. Avondmaal is een offer, een dankoffer, een dankzegging enzovoorts allemaal. Maar dat is niet het katholieke idee.
Nee. Maar het is wel, dat is mijn, ja, ik weet niet of u daar het antwoord, waarom in sommige landen is het wel en andere
omdat
niet.
Omdat natuurlijk
de bisschoppen
dat
waren
in sommige landen, dat die liturgie op een fatsoenlijke manier is ingevoerd. Dat is natuurlijk hier niet in West-Europa.
Precies.
Bovendien waar het wel fatsoenlijk is ingevoerd, bijvoorbeeld in Duitsland. Daar zie je na verloop van tijd, die waren in het begin nog heel braaf.
Mm-hmm.
Maar die zijn
langzamerhand.
Ja, het duurt toch zijn werk, die nieuwe theologie en die nieuwe liturgie. En die worden ook allemaal gek.
Ja.
En het is voor mij de vraag of het in andere landen, of het in Polen, of ze het daar overeind houden.
Ja, ik denk van wel.
Sowieso, ik hoop het.
Want toen in de jaren 60, 70 ging, is er ook een heftige periode, ook in de geschiedenis en alles. Nu is dat niet. Kijk, de seksuele revolutie daar, dat heeft ook een rol gespeeld. Nu is dat nu niet, dat is al voorbij.
Ja, maar je ziet dus, de wereld is kleiner geworden.
Ja.
En de invloeden van andere landen, ook op een land als Polen.
Ja.
Men zal daar misschien op den duur toch homomissen gaan doen? Want dat doen ze in Amerika, ja, nemen ze dan over.
Ik denk
gaan
dat
bisschoppen daar de kop in drukken?
Ja, want die zijn, de Polen in het algemeen zijn wel, ja, een mooi woord voor wende.
Zeg het maar.
Nee, er zijn gewoon
zijn wat ouderwetse.
Goede christenen.
Ja.
En dat zou niet. Ik weet wel dat ook in Polen is het geloof aan het afzaken. Er zijn meer mensen, ze hebben zo'n census gemaakt. En daar zijn meer mensen die zich als atheïst of zonder geloof verklaren. Maar het is niet zo erg als hier en ik zie het niet zo worden.
Goed, wij gaan verder, want anders krijgen we geen vragen klaar.
Precies.
Heeft de kerk op theologisch gebied ook te maken met voortschrijdend inzicht? Ja.
Wat is dat? Voortschrijdend,
voortschrijdend inzicht?
Voortschrijdend inzicht. Wat is dat? Dat is hier, dat is, je ziet vooruit?
Nee, voortschrijden is, schrijden is plechtig lopen.
Ah, zo.
Dus vooruit loopt, dus als je twee je vooruit gaat, dat je beter inzicht krijgt.
Ah, oké. Okay.
Dat is zeker zo. Maar het is altijd zo dat de waarheid niet verandert. Dus theologisch inzicht kan wel dieper worden. Je kunt dus dieper in het geloof doordringen in de loop der tijd, door vaak door het feit dat iets ontkend wordt.
Mm-hmm.
En de kerk erover na gaat denken. Denk maar aan het priesterschap van de vrouw. Daar heeft men in het verleden niet zoveel over nagedacht. Dat werd gewoon geaccepteerd als een gegeven in heel de kerk van Oost en West. En onder invloed van het feminisme is dat aangevallen. Zeg, die vrouw moet allemaal. Nou, dan gaat de kerk er dieper over nadenken. En dan heeft bijvoorbeeld Johannes Paulus II, die heeft sacerdotalis ordinatio, hè, dus over de, en over de rol van de vrouw enzovoorts, allerlei dingen gezegd en dieper nagedacht over wat is nou het verschil tussen man en vrouw en wat is wezenlijk gelijkheid enzovoort. Daar heeft de kerk over nagedacht. Terwijl ze dat vroeger niet zo hoefde, werd dat als het ware impliciet geleerd. Dus in die zin is er voortschrijdend inzicht. Maar dat je zou kunnen zeggen, nou, de kerk heeft 2000 jaar geloofd en beleden dat een vrouw geen priester kan worden. En nou, omdat er ineens feministen zijn, zou de kerk dat moeten veranderen. Er zijn wel mensen die dat zeggen. Maar dat is wezenlijk vreemd aan de kerk.
Ja.
De kerk hangt, die kan nadenken onder invloed van de tijd over diepere dingen, zeg maar mensenrechten. Er werd vroeger niet over nagedacht.
Nee.
Is in de 19e eeuw begonnen enzovoort. En de kerk heeft, is een verdediger van mensenrechten geworden.
Zeker.
Dat is een voortschrijdend inzicht.
Ja.
Maar dingen die u in het verleden geloofd hebben, nou niet meer geloven, dat kan niet. Dus, en dat is ook een beetje het probleem waar mensen na Vaticanum II soms problemen mee hebben. Met name de houding van de kerk tegenover niet-katholieken.
Mm-hmm.
En tegenover ketterse groepen, tegenover protestanten bijvoorbeeld.
Ja.
Dan had de kerk een heel duidelijk, alle pausen enzovoort allemaal, die zij niet veel contact mee hebben, want het is gevaarlijk. Het is besmettelijk.
Niet samen bidden.
Niet samen bidden, dat mocht nooit.
Nee.
Dat mag nog niet. Ja, met de protestanten mag dat weer wel. Maar met hindoes mag het eigenlijk niet. Maar ze doen het wel.
Ja, hoe dus kun je als christen bidden met een hindoe?
Ja.
Ik weet het niet. Tot
wie? Ja, maar dat gaat natuurlijk ook niet. Ook met een islamiet gaat dat niet.
Ja.
Nou, maar je ziet dus, als het Vaticaan in Vaticaan II, in de concilie, daar wat ruimere dingen over zegt en niet duidelijk bepaalt, gaat het een bepaalde weg. Dan zie je dus Johannes Paulus II een interreligieus vredesgebed in Assisi gaat doen.
Zucht, ja.
Waar ze niet eens, wel niet samen baden, maar waar wel de afgodsbeelden op de altaren stonden. Kardinaal Ratzinger is er niet geweest en die was er ook tegen. Toen hij naar de rand zelf paus was, wou je er ook niet aan. Maar toen is er toch nog weer zo'n bijeenkomst geweest. En toen heeft hij, want ja, hij was te zwak om er zich uiteindelijk tegen te verzetten. Hè, Johannes Paulus II heeft de Koran gekust.
Ja, dat is verschrikkelijk.
Dat kan toch helemaal niet?
Hoe het?
Ja, maar dat is allemaal het gevolg van die vriendelijke teksten van het concilie.
Ja, je denkt dat ook in de Koran is een klein beetje woord van God.
Ik kan u vertellen dat dat niet is.
Dat is niet zo, maar, nee, maar
zo heeft het concilie ook een beetje gepraat.
Ja.
Nou, en daarvan zeggen mensen, ja, maar dat heeft de kerk nooit gedaan. Dat is ook geen verdieping van inzicht. Dat is gewoon een verloochenen van de eigen identiteit. Waaraan zich veel mensen hebben geërgerd, bijvoorbeeld, is de manier waarop Sarah Mulally, of weet ik
Mulally.
Hoe ze... Die bischopes of bischopin van de Anglikanen, de manier waarop die door de paus ontvangen is. Ongeveer als gelijkwaardige.
Ja, maar dat doet hij wel, maar ook met andere mensen. Het is gewoon diplomatiek.
Zeker.
Gebeuren.
Maar in Rome deed men dat vroeger ook. Daar werden ook mensen ontvangen. Ja. Maar dan zaten die een trapje lager of zo. Weet je. Maar
dat is het niet. Maar dat kun je niet. Wat ik nou niet doen. Oh.
Ja, maar zelfbewustzijn van de kerk.
Een trap lager. Mevrouw, je mag op een stoeltje zitten.
En mevrouw, je zou zeggen, mevrouw, u kunt uw rare kleren niet aantrekken. Dan doet u net als u katholiek bent.
Dat kan niet. Dat is in de diplomatie van het Vaticaan doen ze dit nooit. Dat kun je niet. Ja, je accepteert voor wat ze is, maar je accepteert niet dat ze bisschop is.
Waarom laat dan een bisschop in Rome zich zegenen door mevrouw Lali?
Ik zou zeggen, die was een beetje onnozel. Ja, maar die wist niet wat aan het doen was.
Onze kerk die stroomt over van een onnozele bisschop, dat is toch duidelijk?
Ja, hij was door de situatie.
Of was hij door de charmes van mevrouw Lali?
Kan ook, en die hoorde, die dacht niet zo goed. En, die hoorde de naam van de
vader. Nee, ik wil alleen maar zeggen dat men na het concilie, er zijn de groepen die terecht bezwaar maken tegen deze uitingen van het concilie, die op deze manier worden uitgelegd en waar we door deze rare dingen hebben. De enige die daar niet in meeging eigenlijk en niet mee wilde gaan was paus Benedictus. Die ook kritiek op de islam heeft gehad in de beroemde reden van Regensburg.
Klopt,
waar iedereen over hem heen viel. Want hij vertelde niet het
narratief
wat je moest vertellen. Maar hij zei gewoon de waarheid. En de huidige pausen en iedereen die zegt, we aanbidden dezelfde God. Dat doen we helemaal niet.
Nee.
Die islamitische God is een totaal andere God. Nee. Dus op de eerste plaats hebben wij de drieëne God. Nee. De God die de islam aanbidt zit dichter bij de oud-testamentische God.
Nee.
De God van de wraken. Hè, om het zomaar snoezes protestant te noemen. Wij hebben een ander godsbeeld dankzij het Nieuwe Testament.
Ja, ik vond het wel mooi. Paus Benedictus is naar Engeland geweest, wel in 2010, op bezoek. En hij droeg de hele tijd een stola. Een stola die was van Paus Leo XIII. Die heeft de
wijding ongeldig verklaard.
Precies, maar hij droeg dus de hele tijd een stola.
Juist, dat soort dingen die... Daar is Rome altijd sterk in geweest.
Ja.
Om dat soort tekens af te geven.
Een klein beetje.
Een klein beetje,
maar wel vriendelijk tegen wie toen de bisschop was van Canterbury en zo. Ja, het hoort gewoon bij. Je kunt niet zeggen, ik kijk niet naar u, want u bent...
Nee, dan moet...
Of ik geef geen hand, want u bent... dat kan niet.
Nee, dat kan ook niet. Maar je moet subtiel laten aanvoelen dat het in onze ogen geen echte bisschop is.
Ja, maar Paus Leo heeft het toch gedaan, dat weet u wel. Want die zei, tijdens de bijeenkomst, die zei, ja, er zijn wel in de laatste jaren wel wat verschillende dingen gebeurd in de Anglikaanse kerk. Dat maakt een toenadering van de kerken nog steeds moeilijker.
Ja, dat is al heel goed. Dat is
wel zeggen. Toch wel goed.
Ja, ja.
Nou, ja.
Goed, wij gaan verder. Ik luister met genoegen. Oh, dat is het kibbelend echtpaar. Dat hebben we al gehad. Dank. Mijn gedachten gaan hierover. Pius X en Paus Leo. En ook nog steeds door. En thans als volgt om de eenheid binnen de kerk te herstellen. Ik begrijp het allemaal niet. Dit is praat die ik niet kan verstaan.
Nou, dan de volgende vraag.
Goed. Er is dus geloofskennis erover. De mensen brengen zonder... Nou ja, die kan ik niet uitwijzen. Beste stoormennen, is het geen goed idee als er een pater van de Piusbroederschap, priesterbroederschap Sint Pius X, een keer aanschuift bij de Club van Job of bij pastoor Zimmerman om hun kant van het verhaal te doen omtrent de bisschopswijdingen. Ja, ik vind dat heel goed eigenlijk. Ik vind dat we een open discussie moeten hebben. Maar dat, ja, ik weet niet of de kerk dat vindt. Want de kerk is, die is aan het afgrenzen. Ja. Ze was wel open en insluitend, maar het is niet meer zo.
En ik weet dat pastoor Timmerman, die is wel ietsje minder enthousiast over de Pius X dan u bent.
Ik ben ook niet enthousiast, daar gaat het helemaal niet over.
Ja, ja. Hij heeft een andere mening in ieder geval.
Ja, maar dat geeft ook niks.
Ja, ja.
Maar je zou dus... Inderdaad, ik zou dus wel een van de paters daarbij willen hebben die daar verschoonlijk over praat.
Ik stuurde vandaag een link naar de Pauskast van 2 weken geleden. En daar was wel pater De Beer van de Pius X uitgenodigd om zijn verhaal te doen.
Ja.
Nou, dat kan
dus
luisteren.
Maar ik laat het over aan
als ze zich aanbieden...
pastoor Timmerman. Nee. Dat kunt u natuurlijk ook actief zeggen van dit leeft in onze gemeenschap nou in het algemeen. En moet er misschien toch eens over praten.
Ja.
Oh ja. Je kunt natuurlijk zeggen, ik communiceer, we willen niks mee te maken hebben. Met mevrouw Muller-Lili wel, dat vinden we heel aardig, die mevrouw. Die mag zegens geven. In zijn, maar katholieken die een beetje kritiek hebben,
die mogen. Ja. Die mogen zegenen.
Nou, fijn, doe maar. We gaan verder. Dan krijgen we allemaal weer telefoontjes.
Arme Irene.
Ja. Een vraag voor de Club van Job. Bij bisschopswijdingen werd door voor Vaticanum II een doek boven de oren geplaatst. Waar was dit voor? Nou, mensen die dus de wijdingen van Pius X hebben gezien. Dat is de oude ritus van de wijding. Ik heb het ook bekeken, omdat ik dat eigenlijk wel eens wilde zien. Mm-hmm. Daarin wordt er een witte linnen doek om het hoofd van de wijdelingen geboden. Dat gebeurt voor de zalving van het hoofd. En het heeft dus een praktische betekenis dat het hoofd gezalfd wordt, helemaal. En dat die olie niet naar beneden, die heilige olie naar beneden draait.
Het is heilig chrisma.
Ja.
Ja, ja.
Hetzelfde doen ze naar de hand met de handen. Dat wordt ook een witte doek waar ze die handen in leggen. Want die worden ook gezalfd. Dat is het praktische. Tweede vraag. Tevens werd vroeger de stola gekruist gedragen en tijdens een preek geen kazuifel. Wat was daar de achterliggende gedachte van? Nou, om bij de kazuifel te beginnen. De preek werd gehouden van de preekstoel, van de kansel. Waarom? Er waren geen geluidsinstallaties. Dus de predikant moest verstaanbaar zijn. En klom dus op een hoger ding met een hoorscherm en zo'n schelp erboven, waardoor het geluid de kerk inkwam. Vaak stond hij midden in de kerk. In sommige kerken kon je de banken omdraaien, de zitplaatsen. Aan de voorkant, zodat ze naar de preekstoel konden kijken. Oh. Volgens mij was het in de Sint-Jan al. Want Sint-Jan staat ook...
Ja, dan heeft zo'n preekstoel, maar de banken kunnen... Of de banken die er nu zijn, die zijn waarschijnlijk niet sinds de...
Denk ik aan de voorkant.
Ah.
Een klep aan die voorkant. En die kun je omhoog trekken en dan kun je dan op gaan zitten.
Ga ik je proberen.
Doe het maar eens. Maar... En men vond dat lastig om naar boven te klimmen en zo met de kazuifel aan. Soms werden de kazuifels ook groter. Dus dan werden die uitgedaan. Dus de kazuifel werd op het altaar gelegd. Op de plaats waar naar de rand de kerk kwam te staan, werden die neergelegd. En ook de manipel die aan de arm hing. Want men moest zijn arm kunnen bewegen en die manipel ging dan allemaal op en neer. Goed. Dus dat is de reden waarom er geen... Nu wordt het vaak niet meer uitgedaan, ook bij de traditionele mensen, omdat we niet meer op die preekstoel klimmen, maar het gewoon aan de ambo. Dan wordt alleen de manipel afgedaan.
Ja, ze zeggen dat was een teken dat de preek geen deel is van de mis.
Ja, ze verzenden er van alles bij, maar dat was natuurlijk helemaal niet.
Niet de geestelijke.
Ik weet niet wat voor mooie dingen dat ze verzinnen bij die manipel.
Ja.
Wat die allemaal betekent.
Gewoon een zweetdoek.
Het is gewoon een zweetdoek en het is gewoon een zakdoek eigenlijk.
Het is een symbool voor de zware taak van...
Daar verzinnen ze erbij. Ze verzinnen van alles erbij.
Maar de vraag was, waarom is het in de oude mis de stola gekruist?
Ja, nou, men ging ervan uit de volheid van het priesterschap ongebonden. Dat de bisschop.
Ja.
De bisschop had altijd de stola loshangen. Dus in 2 stingen naar beneden. De priester kruiste hem. En als je geen gekruiste stolen had, dan droeg je er eentje met een tussenstuk.
Ja.
Hè, met kwastjes en zo.
Ja.
Dat zat vast aan elkaar. Waarom? Hij was niet volledig priester. Zijn priesterschap was gebonden aan de bisschop.
En nu?
Nou, dan had je nog de diaken die hem over de stoel. Die was helemaal geen priester, dus die had hem gewoon over de schouder.
Ja. En de priester had een ex, dat is niet wat? Een ex, dat is een kruis. En dat betekent dat het niet dat zijn priesterschap niet volledig is?
Ja.
Ja, oké. Okay.
Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als dat vroeger bij een priesterwijning. Als je nu een traditionele priesterwijning ziet, dan zie je het kazuifel achterop gerold.
Ja.
Het kazuifel wordt op een rolletje op de rug gedragen. Tot aan het einde van de mis, wanneer de bisschop zegt, ontvang de macht om zonde te vergeven. En dan wordt de kazuifel naar beneden gelaten. Mm-hmm. Dus dat is ook een soort losmaken van
iets.
Die bevoegdheid.
Okay.
Die er natuurlijk in die wijding zit, maar dat wordt dan uitgebeeld. Na Vaticaan II heeft men gezegd, los van enige traditie, gewoon mezelf vanuit een eigen theologie. Ja, maar bisschoppen en priesters die hebben dezelfde volmacht om de mis te vieren enzovoorts allemaal. Dus het hangt allemaal los.
En misschien dat is ook een praktische overweging. Dat is makkelijker? Nee.
Nee, dit is een theologische overweging.
Okay.
Het is eigenlijk een beetje hetzelfde idee. En dat daarna het concilie geen pastoors en kaplaans meer waren, maar dat ze zich allemaal pastor noemden.
Oh,
zo'n
ja.
Gelijkheidsidee.
Ja, maar dat is een Nederlandse.
Ja, zeker. Iets. Maar ik bedoel, het is dezelfde geest.
Ja, ja. Ja. Nou, ja.
Die geest zit natuurlijk overal in de kerk. Het is niet voor niks dat natuurlijk eigenlijk de bevoegdheid van de bisschoppen in de praktijk. Hè, wie luistert er nog naar bisschoppen?
Ik hoop de priesters en iedereen.
Pff, heb jij die indruk? Zolang als ik priester ben, heb ik nooit gemerkt dat priesters ernaar luisterden.
Nee, ik heb niet naar de bisschop geluisterd.
Ik wel, ik was heel braaf altijd.
Ja, kijk, dat is de brave priesters.
Zeg ik een beetje schijnheilig. Maar, ik heb altijd wel die gehoorzaamheid. Ook ten aanzien van voorschriften enzovoort. Maar bisschop hield er zichzelf niet aan. Ja. Het was allemaal inconsequent bij het leven.
Ja.
En als je dus, dat zie je in de maatschappij ook, als je voorschriften, als je die niet handhaaft, als de politie niet optreedt, nou dan gaan mensen steeds verder. En dat is natuurlijk in de kerk precies hetzelfde gebeurd. Goed. Is het geen goed idee? Oh nee, dat hebben we al gehad. U zegt dat er geen excommunicatie kan zijn door de bisschopswijding. Maar waarom is het Vaticaan hier wel toegekomen? Nou, ik zeg niet dat het niet kan. Want op ongeoorloofde bisschopswijdingen, dus zonder mandaat, staat de straf tegenwoordig van excommunicatie. Dus die straf die kan er wel degelijk zijn. Maar Rome had er ook voor kunnen kiezen om die straf niet uit te spreken. Die kun je automatisch oplopen, maar het heeft pas effect als Rome zegt, je hebt het opgelopen. Ik bedoel, Joe Biden, om maar eens iemand te noemen, of Nancy Pelosi, die hadden ook vanwege het feit dat ze voor abortus waren, zelfs tot aan de geboorte toe, geloof ik, hadden die een excommunicatie, automatische excommunicatie opgelopen als individuele gelovigen. Maar dat heeft in het publieke domein pas effect als de bisschop of de paus zegt, je hebt hem opgelopen.
Ja. Maar geestelijk is het wel.
Natuurlijk,
God,
eigenlijk.
Voor
is
God,
het, ja, voor God. Het is meer voor je geweten, die automatische excommunicatie. Hebben ze die ooit uitgesproken? Nee, ze spreken nooit geen excommunicatie uit. Alleen, ik las net een stuk waarom men tegen de vijanden geen excommunicatie en tegen de vrienden wel excommunicatie. Hè? Dat gebeurt. Ja, ik zie jou een beetje moeilijk kijken.
Vrienden,
maar
ja,
vrienden.
Ja.
Katholieken.
Ja, ja,
mensen die gewoon katholiek zijn. Alleen
mede-katholiek.
Ja.
Ja.
Goed. Nou ja, fijn. Nou ben ik weer kwijt waar ik het over had. waarom het Vaticaan ertoe gekomen is, dat is omdat men, dat is natuurlijk een soort machtsstrijd, ze hadden net goed alles kunnen kiezen, ze hadden ook die weinigen goed kunnen kuren en oog kunnen hebben voor de nood, hè? Omdat Pius X natuurlijk al bisschoppen heeft sinds 88, die gaan de weg steeds meer goedgekeurd werden door de bisschop, door de paus, pausen, met name dus ook door Benedictus, maar Franciscus ook. Dan hadden we kunnen zeggen, nou, we geven ze dan ook bisschoppen, dan zijn ze tevreden. En, maar dat willen ze per se niet, want daar zitten natuurlijk ook allemaal ja, bisschoppen die tegen. Het heeft ook met theologie te maken. Die theologie van de kritiek van de Piusbroederschap op de post-Vaticaanse kerk, op al die vernieuwingen en die ketterijen. Hè? Bijvoorbeeld het zegen van homofielen, het goedkeuren van een tweede huwelijk, of althans hij dan de communie mag en zo allemaal. Dat is tegen de constante leer van de kerk in, altijd. En de heer Paus hebben daar ineens goedgekeurd van zin en zo. Zei, dat kan helemaal niet, daar zijn we niet voor. Nou, daar zijn natuurlijk een hele hoop mensen wel voor. De hele homo-lobby is er natuurlijk voor. En die willen niks te maken hebben met die Pius, die willen het liefst aan de kant zetten. En de gewone gelovigen die laten zich meeslepen, die zijn te onnozel. En die zei, ja, ongehoorzaam. Het is heel slecht om ongehoorzaam. Dat moet je niet zijn, hoor. Kinderen die ongehoorzaam zijn, die zetten we buiten. Ja, goed zo. Nou, afijn. Ik ken ook een heleboel collega's die dat zeggen, hoor. Schijnheiligheid van gehoorzaamheid. Nou, afijn. Goed, we gaan verder. Wat is het verschil tussen het bidden van de rozenkrans aan een gezegende of niet gezegende gebedsnoer? Nou, het gebruik van gezegende voorwerpen, allerlei voorwerpen, dat geeft meer genade. Omdat Gods zegen is afgeroepen over dat speciale voorwerp. Wat is het voordeel van het dragen van een scapulier tegenover het niet dragen van een scapulier? Ik bedoel, dat zijn geestelijke dingen die gegeven worden via zo'n sacramentale.
Ja.
Sinds de vernieuwing van het Onze Vader hoor ik dit gebed steeds vaker niet meer door amen afgesloten worden. Hoe komt dit? Nou, in de liturgie is amen er niet bij. In het privégebed hebben we altijd wel amen gezegd, dus dat wordt meestal nog wel gedaan. Maar in de liturgie hoort het er niet bij. Iets wat nog niet is doorgedrongen bij veel mensen, maar wat ook waar is, dat in het gebed na het Onze Vader, verlos ons Heer van alle kwaad, weet je wel. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Daar zijn wij gewend amen te zeggen, want het heeft na het, maar dat hoort ook niet.
Oh, okay.
Dus nou is amen eraf.
Ik zal het opletten.
In het nieuwe.
Ja, de nieuwe.
In de nieuwe versie van. Ja. Nou, dat hebben de meeste mensen nog niet door, maar. Ja, het is allemaal niet zo spannend, hoor. Je kunt natuurlijk amen bijzeggen en geen amen bijzeggen. Maar het is niet de gewoonte om in de liturgie op dat moment amen te zeggen. Verder is het niks. In Lourdes is de laatste bede: ne nous laisse pas entrer en tentation. Vertaald, laat ons niet ingaan op de bekoringen. Laat ons niet binnengaan in de betoringen, is het letterlijk. Dat lijkt me beter dan onze huidige versie. Nou, dat vind ik ook. Breek me de bek niet open.
Nee.
Daar hebben we het genoeg in het verleden over gehad, dat die vertaling in Nederlands gewoon slecht is. Ja. Naar mijn mening, en die mening is tamelijk gegrond, die is gewoon slecht. Ook in vergelijking met alle andere moderne talen.
Ja.
Maar dan komen we ook weer bij de vertaling van het lezingenboek.
Ja.
Wat volgens mij uit dezelfde koker komt.
Ja.
En dat is gewoon slecht.
Ja. Is er wel vordering gemaakt met de vertaling? Want ik hoorde dat er dat ze proberen toch te verbeteren, de nieuwe vertaling. Is daar iets
ik
van
heb gehoord? Ik heb het dus met een of andere priester ook samen voor het volgend jaar bekeken, voor een groot stuk. Nou, dat was gewoon hemeltergend en hemelschrijnend wat voor onzin er allemaal in stond. En bovendien, al wat er anders was, was niet beter.
Nee, nee.
Had gewoon beter net zo kunnen laten. Met misschien een enkele verbetering, maar niet eens veel. Waarom hebben wij nou ineens al die Romeinse maten en gewichten weer? Dat weten we niet eens. Ik bedoel, ik kan het niet eens nanoemen, die Romeinse gewichten. Die hebben we al lang docenten vervangen hebben in het Nederlands.
Ja.
Omdat het natuurlijk voor mensen begrijpelijk is en gewoon dezelfde betekent. Maar nee, het is nou terug. We zijn al voorwaar, ik zeg u, zeggen we al weet ik hoe lang, al een eeuwen. Nee, we zeggen in het Latijns zijn amen, amen, dik of wat. Nou zeggen amen, amen, ik zeg u. Wat heeft er voor zin? Totaal niks. Ik ben er ook niet tegen, maar het heeft geen zin.
Het is dichter bij de oorspronkelijke tekst.
Ja, maar wordt het daardoor duidelijker?
Dat is niet de bedoeling.
Nou, ik vind dat je nou wel heel ver gaat eigenlijk.
De bedoeling is om dichter bij de tekst te zijn. Dat is het.
Ja, maar dat is toch onzin. Nou, afijn. Goed, dat is over het Onze Vader. Nou, daar zitten we nog een tijdje aan vast. Tot er weer heel verstandige bisschoppen komen die het weer terug veranderen. Maar dat
zal nog 100 jaar.
Dat denk ik ook. Ik heb een vraag. Ik heb geen vraag, maar een verzoek. Afgelopen week heb ik een Instagram en account gemaakt. Innerlijk leven. Op dit account wil ik de kerkvaders, oude schrijvers en wijsheidsliteratuur van de katholieke traditie meer zichtbaar maken. Elke dag probeer ik wat korte citaten met inhoud te posten om zo te stichten. Zou u dit initiatief willen steunen en zegenen? Met de hulp van de Heilige Geest. Kan ik dit een middeltje, een radertje zijn om de traditie van de kerk te onderhouden? Hartelijk dank. Een meneer uit Krijl. Nogmaals, innerlijk leven op Instagram. Nou, dat kunt u dan. Ben er niet tegen.
Maar u zit niet op Instagram?
Nee, ik zit niet op social media. Daar worden ze moe van.
Ja, ja. Nou, maar wie interesse in heeft, dus zoek naar innerlijk leven. En dan komt het goed.
Dus Toen Menna en Christina kan goed bidden. En dan moet u maar met haar bidden dat de luisteraars niet meer vragen over Pius X. Lieve groet van mij die elke week luistert. Ja,
Zal het als een gebed...
Het spijt me voor soms de domme vragen. Oh, dat doe ik misschien een beetje expres. Domme vragen bestaan niet, hoorde ik nooit ooit. Ik waardeer uw uitleg enorm. Ik ben overigens een man. Haha. Wat soms ingewikkeld is, je hebt katholieke en protestantse geschiedschrijvers, zoals de martelaren van Gorkum. Je hebt een aantal partijen, zoals de Spanjaarden, katholieke, protestanten, Geuzen, de Willem van Oranje. Hoe moeten we kijken naar de Spanjaarden in die tijd? Ik vind het bloot. Nou, er is geen objectieve geschiedenis. Laten we dat vooropstellen. Er is geen objectieve. Je kunt wel feiten benoemen, maar die feiten worden altijd in een bepaalde context gezet. Hè? En als wij het hebben over 1629, zoals wij dat op de lagere school leerden, en zoals het er nog wel zal zijn, als we überhaupt nog iets over geschiedenis leren, want daar vraag ik me af, dan zeiden we... Dat is Den Bosch werd ingenomen, werd bevrijd eigenlijk van de Spaanse overheersing. Nou, voor ons was het helemaal niet zo'n bevrijding. Want de bisschop werd weggejaagd en de katholieke godsdienst werd verboden. Dus Sint-Jan werd ingenomen door de protestanten, die er maar een paar waren. Dus er was gewoon vervolging, regelrechte vervolging. Maar wij leerden natuurlijk op de lagere school niet die regelrechte vervolging. Want katholieken waren goede Nederlanders en die waren blij met de vader des vaderlands. En die vonden ook dat... Balthasar Gerards een verschrikkelijke man was. Dat hebben wij allemaal geleerd. Maar of dat waar is, dat is het perspectief.
Ja.
En zo geldt het met alles. We hebben het narratief in de geschiedenis dat Amerika voor onze bevrijding heeft verzorgd, dat is wel in de Tweede Wereldoorlog, en dat ze daarna allerlei goede dingen in de wereld hebben gedaan. Nou, ik ben ondertussen allemaal boeken aan het lezen waar ik helemaal van de stoel val.
Oh.
Wat Amerika allemaal gedaan heeft voor oorlogen gesticht en mensen vermoord. Dat is gewoon niet mooi.
Ja, maar ook een mooie ding. Dat...
Ja, je zit nog in het oude narratief. Maar...
Welke boek lees je dan?
Ik lees allemaal boeken van geleerde mensen die over transatlantische geschiedenis schrijven.
Ja.
Maar dan niet met het...
Ja, maar het is ook zo, Amerika heeft veel gedaan om Europa van de nazi's te bevrijden.
Dat hebben ze gedaan.
Ja.
Maar sindsdien, wat ze gedaan hebben sindsdien... Ja,
de Marshallplan, veel geld ingestoken in Europa, zodat...
Amerika er ook beter van werd, want daar wilden ze natuurlijk.
Ja, zeker, we worden met z'n allen beter van, ja, ja.
Maar ik zeg ook niet, Amerika is slecht, dat heeft het narratief bevorderd. heeft natuurlijk in de strijd tegen het communisme...
Ja,
hebben ze natuurlijk van alles gedaan.
Ja.
Maar...
Maar heeft
de strijd tegen
Vietnam.
Irak. Ja. Neem nou de laatste strijd, de Iran-oorlog. Is daar enige rechtvaardiging voor?
Dat weten we niet.
Is daar enige rechtvaardiging?
Ik probeer te denken, misschien wel, maar we weten het niet. Dat kan ook.
Nee. Je kunt ook zeggen, we hebben een verschrikkelijk regime. Maar de helft van de regimes in de wereld zijn verschrikkelijk.
Ja, maar
zelfs de Nederlandse regering is verschrikkelijk. Maar dat wil niet zeggen dat ze ons aan moeten vallen.
Ja, maar Teheran kunnen niet vergelijken met Amsterdam, met Den Haag. Dat is wel een groot verschil.
Nou, je kunt het bijna vergelijken met Amsterdam.
Is meneer Rutte dan een Ayatollah?
Nee, Amsterdam. Ik heb het
Amsterdam. Met Amsterdam, ja. Maar ja, meneer Rutte en de Ayatollah.
Nee, dat is ook niet. Maar... Dat is een zaak van die mensen zelf.
Ja.
Je kunt daar niet mee geweld ingrijpen. Dat is...
Ja, tenzij ze jou. Tenzij ze willen een atoomboom op jou gooien.
Dat is iets anders.
Daar moet ze iets doen.
Maar dat is ook niet helemaal duidelijk.
Ja, ik hoop dat dat wel het geval was.
Dat was wel... met Irak ook, met Saddam Hussein. Ja. Daar waren chemische wapens. Die blijken er helemaal niet te zijn.
Ja, klopt.
En we hebben eraan meegedaan. We hebben de zaak gebombardeerd. En daar is allemaal die islamisten zijn eruit voortgekomen. Het is allemaal heel slecht geworden.
Ja, ja.
Heel Zuid-Amerika, overal hebben ze mensen vermoord.
Ja.
En eigen regeringen neergezet.
Ja.
Nu Venezuela weer, weet je, die man weggehaald.
He? Ja, maar nou, dat is goed, want die was een tiran.
Ja. Maar daar gaan wij toch niet over?
Ja, want die arme mensen die waren daaronder.
Ja, maar dat hebben ze steeds gedaan, die arme mensen. Ja, maar
ja, dat is, ik bedoel, dat is
wij zuchten onder het juk van mensen die kapitalen uitgeven aan de oorlog in Oekraïne. Aan stikstof, aan dingen en alles. En de zorg wordt minder. En, dat is een regering. En is die gekozen? Nee. Dat gebeurt in de Tweede Kamer. Gaan die allemaal. Iedereen wil eigenlijk 73% van de bevolking wil minder immigranten. Nou, die kiezen ook zo. Een beetje verkeerd. Ze moeten gewoon rigoureus. Maar al die mensen die gezegd hebben in de politiek, we willen minder immigranten.
Die zijn eruit gegooid.
Nee, die zitten er nog mee. Doen het niet. Denkt u dat CDA dat doet? Die hebben dat voor de verkiezingen gezegd. Maar doen dat niet?
Ja, maar je kunt ze niet geloven.
Ja, maar daarom... Ik zeg, hebben wij een democratie? Ik geloof er niks van.
Het is
een bepaalde groep. En dan word ik waarschijnlijk binnenkort vastgezet. Ja. Want ik ben een anti-institutionele extremist. Zoals dat dan tegenwoordig heet. Want ik vertrouw de overheid misschien niet. En dat moet wel. Je moet de overheid vertrouwen.
Hoe bent u dat geworden dan?
Ja, door schade en schande. Door mijn ogen open te houden en niet alles te geloven.
Nou, als je volgende keer er niet bent, dan...
Dan zit ik vast.
Gevangenis even
zit
bellen.
Zit ik vast, ja. Want er is weinig voor nodig om vast te zitten. En als ik dan nog eens een paar dingen zeg die in de Bijbel staan, dan ben ik beledigend. Dat kan ook niet.
Ja, nee. Homofoben. Oh, dat is het woord. Dat is het woord wat ik zocht over de Polen.
Homofoob, ja.
Dat is het.
Als ik zeg dat homoseksualiteit tegennatuurlijk is, dan ben ik homofoob. En dan doe ik een hele groep, die doe ik slecht. En dan moet ik de gevangenis in, eigenlijk.
Ja.
Nou ja, fijn. Kan me niet schelen. Dan ga ik maar de gevangenis in. Een andere vraag. Ik ben fan van Pater Bots, maar ik begrijp soms van u dat er kanttekeningen zijn. Wat is uw kritiek op de Jezuïeten? Ja, er is een groot verschil tussen kritiek op de Jezuïeten en kritiek op Pater Bots. Want Pater Bots heeft wel iets Jezuïtisch trekken, maar is wel een braaf Jezuïet. We hebben natuurlijk in het verleden heel veel brave Jezuïeten gehad. He, dat waren de stoottroepen van de kerk. Ja, intellectueel. Hadden overal universiteiten, middelbare school. Die leidden allemaal leken op. En allemaal voor paus en vaderland. Of voor paus en kerk. En die waren orthodox. En zo wordt heel braaf. En heel effectief. Maar daar is de klad in gekomen. Daar is het modernisme binnengekomen. En die zijn hun intellect aan het aanwenden geweest. Om de kerk af te breken. En dat is sinds Vaticanum II eigenlijk. Van tevoren was het al. Maar toen is het toch duidelijker geworden. Er zijn allerlei theologen, ook met name dus, hoe heet het, van de politieke theologie. Ten aanzien van de homoseksualiteit. James Martin, neem nog maar die, die hele queer theologie enzovoort. Hun universiteiten dragen dat uit. Dus op dezelfde effectiviteit als ze vroeger katholiek waren, zijn ze nou anti-katholiek. En die blijven in de kerk, daar doen ze niks tegen in Rome. Ze zouden nog in staat zijn, de vorige paus heeft Pater Arupe, die de aanstichter is van heel dat gebeuren, na Vaticanum II, die hebben ze heilig willen verklaren. Ik hoop dat het nou niet doorgaat, maar je weet maar nooit. Ze zijn in staat tot allerlei gekke dingen. Dus ik ben in India geweest een paar keer, en daar hoorde ik toen dat in sommige bisdommen, die nog gewoon katholiek waren, dat ze daar geen jezuïeten wilden hebben. Omdat ze daarmee de ketterij binnenhaalden.
Ja.
Het is niet voor niks natuurlijk dat de jezuïetenorde in Europa verboden is geweest, omdat die natuurlijk zo geweldig veel invloed hadden. Toen was ze nog niet eens zo slecht, maar dat had ook politieke invloed. En alleen Catharina de Grote, die liet dus in Rusland die jezuïeten bestaan. En die hebben daar overleefd tot ze naar de hand weer mochten. Dus jezuïeten is een apart soort volk, zal ik maar zeggen. Heel geleerd. Intellectueel zeggen. Alle katholieke intellectuelen in Nederland, politici die wij hadden, katholieke politici, Van Acht, Lubbers, al die mensen hebben allemaal op jezuïetencolleges gezeten. Zijn door jezuïeten gevormd.
Ja.
Nou.
Maar ja, dus Pater Bots is oké. Maar...
Twee weken geleden heb ik u gevraagd over het geloof dat als iemand niet gedoopt is en komt overlijden, naar een plaats gaat die limbo heet. Maar jammer genoeg kon ik niet luisteren die dag naar uw antwoord. Ik moest onverwacht weg. Mijn excuus. Voor uw begrip, ik heb geen begrip, want je kunt het altijd naluisteren.
Ja, terugluisteren gewoon, kan.
Kan
ja.
Altijd.
Op Spotify of Apple Podcasts, op onze site.
Ja, je kunt altijd naluisteren. Maar die limbo was een goede oplossing eigenlijk, daar ben ik ook niet tegen. Maar dat hoort niet bij de officiële leer van de kerk, dat heb ik nooit gehoord. Het was een theologenmening. En paus Ratzinger heeft dus gezegd, die limbo, dat doen we niet meer aan.
Maar we vertrouwen alle zielen aan de barmhartigheid van de Heer.
Ja.
En rechtvaardigheid.
Juist. Maar je ziet dus... dat het probleem van rechtvaardige zielen die niet gedoopt zijn buiten hun schuld, waar gaan die naartoe? Daar hadden ze vroeger die limbo voor, van het natuurlijke aanschouwing Gods. Terwijl als je gedoopt is boven natuurlijk... Nou, als je zegt, nou, het doet er eigenlijk niet meer toe, God heeft zijn... Dan heb je natuurlijk heel makkelijk gezegd, het komt niet zo nauw. Iedereen gaat naar de hemel. Als je maar braaf bent.
Mm-hmm.
En dan wordt dus het doopsel minder noodzakelijk. Dat is het gevolg daarvan.
Ja, langzamerhand, ja. Nou ja.
Als in de liturgie, na het Sanctus, geen Benedictus... wordt gezongen door het koor. Bijvoorbeeld omdat het niet door de communisten is geschreven. Nou, dat bestaan is altijd door de communisten geschreven. Is het dan goed dat de priester ingrijpt en de deel zelf hardop bidt? Want dit is toch het moment dat de Heer op het altaar komt. Wat vindt u? Nou,
u heeft 30 seconden.
Vroeger was het zo in de oude mis dat men tijdens de kanon van de mis die in stilte gebeden werd, werd de Sanctus gezongen. Dat Sanctus duurde meestal zo lang tot aan de consecratie. En dan was het koor stil. En de Benedictus werd na de communie gezongen. Na de
consecratie.
Consecratie gezongen. Nou, ik heb in de nieuwe mis altijd gezegd, als men een hele lange Sanctus en Benedictus had, dan mochten ze dan niet zingen op de plaats waar het moest. Omdat ik denk, ja, maar dan staat iedereen zo, terwijl het een acclamatie is, staat iedereen veel te lang te wachten. Dan zei ik, zing de Benedictus maar onder de communie.
Ja, ja, oké. Okay.
Nou,
beste luisteraars, dit is weer het einde van het programma De Club van Job van vandaag. Tot de volgende keer.
Dit was De Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.